Gemeente, het zal vanmorgen gaan in de prediking over de woorden die Jezus sprak toen hij zei, volg mij. Het volgen van Jezus, hoe men Jezus volgen moet. Zo staat het boven, hoe men Jezus volgen moet. Ja, gemeente, zij reisden op de weg naar Jeruzalem. Dat zagen we de vorige keer. Na de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia hadden gesproken over de exodus die hij zou gaan voltrekken in Jeruzalem. De exodus uit de zonde en uit de dood en het rijk van de duisternis vandaan. De meerdere Mozes. En hoe de Heer Jezus naar Jeruzalem ging met het oog op zijn verheerlijking. De dagen zijner opneming zouden worden vervuld, zagen we de vorige keer. Ook dat, hè? Jezus ging dus naar Jeruzalem om de exodus te voltrekken. En hij hield zijn blik gericht op de heerlijkheid die komen zou. Eventjes was hij daarin geweest op de berg, eventjes maar. Toen Mozes en Elia met hem spraken en de wolk hem bedekte. Toen zijn aangezicht blonk zoals de zon. Eventjes een voorsmaak. Maar nu moest hij naar Jeruzalem gaan om te lijden en te sterven. Om langs die weg, de weg van het kruis, straks de heerlijkheid te gaan beërven. En onderweg naar Jeruzalem toe hebben er 3 ontmoetingen plaatsgevonden. En die 3 ontmoetingen zijn hier door de evangelist bij elkaar geplaatst. Of ze ook allemaal in exact dezelfde tijd gebeurd zijn, dat weten wij natuurlijk niet, hè, zo precies. Er staat geen tijdsbestek erbij. Maar 3 ontmoetingen heeft Jezus gehad met 3 verschillende mensen, 3 voorvallen die elk hun les in zich hebben voor ons allemaal. Want van alle 3 kunnen wij iets leren. Nou ja, laten we dat maar van opsteken. En uiteraard, we beginnen bij de eerste. Er komt iemand tot Jezus die zegt, Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt echt heel goed. Waar gij ook heen gaat. He, dus onvoorwaardelijk volgen. En niet alleen maar als het makkelijk is, maar ook als het moeilijk wordt. Door bezaaide, maar ook door onbezaaide akkers. Over bergen, maar ook door dalen. Waar gij ook heen gaat. Weet u waar dat nog meer staat in de schrift? In de Openbaring aan Johannes. In het 14e hoofdstuk treffen we daar het lam aan met de 144.000 op de berg Sion. En dan worden daar de kenmerken opgesomd van die 144.000. En één van die kenmerken is dat ze het lam volgen waar het ook heen gaat. Dus dat is kenmerkend voor al de kinderen Gods. Die 144.000 die staan voor de volheid van Gods kerk. 12 maal 12 maal 1000, dat is een symbolisch getal, staat voor de volheid van Gods kerk. En dat zijn dus allemaal mensen die hem volgen, Jezus volgen, het lam volgen, waar hij ook met ze heen trekt. Ze blijven hem volgen, hoe dan ook. En dat is het voornemen wat deze man hier uitspreekt tegen Jezus ook te zullen doen. Ik zal u volgen waar u ook heen trekt. En hij noemt Jezus daarbij Heer. In onze vertaling staat het woord Heere voorop. Heere, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. Maar in de grondtaal staat het juist achteraan. Ik zal u volgen waar gij ook heen gaat, Heere. En dat vind je eigenlijk in de Bijbel haast nergens. Dat het achteraan staat. Het is altijd, bijna altijd voorop dat het staat. Dat Heere, dat er hier zo achteraan komt, dat legt er een bijzondere nadruk op. Hij noemt Jezus bijzonder Heere, zijn Heere dus. Hè. En vandaar ook dat voornemen om bij hem te blijven, omdat hij immers van hem is. Dat is mooi geweest. Dat is heel mooi als je weten mag de zijne te zijn. Ik weet wel dat de Bijbel elders zegt dat niet alle heren, heren roepers nog kinderen van God zijn, nog echte dienstknechten zijn. Want de Heer Jezus zegt, je kunt me wel heren, heren noemen, maar als je niet doet wat ik zeg, dan heeft dat niets te betekenen. Niet een ieder die heren, heren zegt, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Dus dat heren zeggen, zegt niet altijd wat, maar er is toch geen enkele reden om deze herenzegger ervan te verdenken dat hij dit niet ernstig zal hebben bedoeld. Hij noemt Jezus Heere aan het einde van zijn zin. Heel opmerkelijk, omdat je dat bijna nergens zo aantreft. Heere aan het einde van zijn uitspraak. En hij geeft daarmee te kennen niet meer van zichzelf te zijn, maar zijn leven gewonnen te willen geven aan de Heer Jezus. En dan denken veel uitleggers, die denken dat Jezus hem een keer afwijst. Waarom denken ze dat? Nou, ze denken dat omdat dat ook met de tweede en de derde het geval is. Tenminste, zij denken dat dat bij de tweede en de derde ook het geval is. En daarom denken ze dat het bij de eerste ook het geval is, dat Jezus hen afwijst. Maar gemeente, eerlijk gezegd weet ik dat zo correct niet of dat wel zo is. Ik geloof er eigenlijk niets van dat de Heer Jezus deze drie personen, alle drie, heeft afgewezen. Daar geloof ik helemaal niets van. Het staat er ook niet, hè, dat ze van Jezus weggingen. Er staat wel dat Jezus hen op de consequenties van het volgen heeft gewezen. Dat staat er. En dat is ook zeer terecht. Want als je hem volgen wilt, dan moet je ook weten wat je doet. En dat heeft de Heer Jezus zeker wel gedaan. Op de consequenties, de gevolgen gewezen. Hè, wat je ervoor inleveren moet. Hè. Dat is een belangrijk punt. Hè, dat de Heer Jezus hen dus tot voorzichtigheid maand. Hè, weet wel waar je aan begint. Maar dat betekent nog niet dat de Heer Jezus hen van zich vandaan houdt, de boot afhoudt. En ook betekent dat niet dat ze dus vervolgens de hielen hebben omgedraaid en die hebben Jezus laten zien en weg zijn gelopen. Dat staat er dus niet. En ik geloof ook niet dat dat bij deze drie, ook niet bij deze eerste, het geval is. Ik zei al, Jezus wijst hem op de gevolgen. En die gevolgen, ja, die zijn best serieus. Want, zegt Jezus, de vossen hebben holen. Hè? De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels, ja, die zitten in nesten. Die bergen zitten in nesten op. Vossen in de grond. En vogeltjes ergens in een boom of onder een dak. Nestjes bouwen. Maar de zoon des mensen, zo noemt Jezus ook hier weer, de zoon des mensen. Hij gaat op naar Jeruzalem. De ware mens om te lijden en te sterven. We hebben vorige week ook gezien, hè? De zoon des mensen, die titel die Jezus zich hier geeft. Hè? Hij is de ware Adam, die komt herstellen wat de eerste Adam krom heeft gemaakt. De zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd neer te leggen. Voor hem was al geen plaats in de herberg, in Bethlehem. En de Heer Jezus heeft weliswaar een poze tijd lang, best lang, in Nazareth gewoond. Heeft zelfs ook nog een huis in Capernaum gehad, zo lezen we in het evangelie. Toen hij daar viel met zijn discipelen was en predikte in die contreien van Capernaum, aan het meer van Galilea. Dan wordt er gesproken over zijn huis dat hij daar had. Maar nu gaat Jezus op naar Jeruzalem. En nu zal de Zoon des Mensen geen rust meer hebben. Want ze zullen hem overal waar hij komt achtervolgen. Ze zullen vragen in Jeruzalem, waar is hij? We lezen in het Johannes-evangelie dat de fariseeën en de schriftgeleerden een gebod hadden uitgevaardigd dat ieder die wist waar hij was, hij dat hun te kennen zou geven. Opdat ze hem zouden vangen. En dus al wist je maar waar Jezus was, je was verplicht om hem aan te geven. Voortaan zal Jezus nergens meer veilig zijn. Zelfs niet op de plaats van zijn gebed. Gethsemane, waar hij driemaal worstelt, daar zou hij zelfs niet veilig zijn, want ze komen ook daar om hem te halen. Zo gaat de Zoon des Mensen over deze aarde. Straks zal hij aan het kruis hangen, omdat er op de aarde helemaal geen plek meer voor hem is. Dan hangt hij tussen hemel en aarde in, door de aarde uitgeworpen en door de hemel niet geaccepteerd. Door de hemel verlaten in die drie uren van dikke duisternis. Dan is hij nergens. Dan is hij niet op de aarde. Dan is hij niet in de hemel. Dan is hij uitgevaagd van alles. Hè? De Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd zal kunnen nederleggen. En daar moet je dus. En dat wil Jezus hier zeggen natuurlijk, hè? Dan moet je dus wel, als je hem gaat volgen, wel rekening mee houden. Je komt niet achter iemand aan die naar het succes toe gaat. Ja, wel uiteindelijk de heerlijkheid. De dagen zijn er opneming. Daar zal het wel uiteindelijk op uitdraaien. Maar in eerste instantie niet. Je moet dus de kosten wel overrekenen. Dat zegt de Heer Jezus ook in Lucas 14, een paar hoofdstukken verder. Het kan zijn dat je je vrouw tegenkrijgt. Het kan zijn dat je je vader en je moeder tegenkrijgt. Het kan zijn dat je je kinderen tegenkrijgt. Denk maar eens aan Christen in de christenreis. Van John Bunyan, als hij de stad van het verderf gaat verlaten. Iedereen praat op hem in. Iedereen krijgt die tegen, waar begin je aan? En wie dan vader of moeder? Wie dan zoon of dochter? Wie broer of zuster lief heeft boven mij? Die is mijns niet waardig. Hè? Dus je zult een offer moeten brengen in veel gevallen. En dat is nog zo tot op de dag van vandaag toe. Denk u bijvoorbeeld maar eens aan iemand die in de islamwereld woont. Het zij in het Midden-Oosten, het zij in ons eigen land. Dan kun je ook tot een islamitische familie behoren. Maar je zou christen willen worden, dan word je wel uitgeworpen. Dan krijg je wel je hele geslacht tegen je. En dan ben je van je leven nog niet helemaal zeker. Zeker niet in het Midden-Oosten, dan ben je daar zeker van je leven niet zeker. Want ze zullen je op de huid zitten, waar ze ook maar kunnen. En die mensen hebben het vreselijk zwaar, om maar eens één voorbeeld te geven. En dat is op meerdere plaatsen natuurlijk in de wereld zo. En ook in ons land, hè, ook al ben je lid van de kerk, je kunt als je bijvoorbeeld familie hebt die nergens aan doet, en die er ook echt niets van willen weten, dan kun je ook alleen komen te staan. Als je tot geloof komt, en je wilt belijdenis van het geloof afleggen, of je wilt je kinderen laten dopen, dat er een spot mee gedreven wordt, dat men er helemaal niets van wil weten en er zelfs er niet bij wil zijn. Ja, dat soort dingen komen allemaal voor. Je kunt echt geïsoleerd komen te staan in je eigen familie. Dat kan echt werkelijk gebeuren. Dat zijn de kosten die je moet overrekenen van het volgen van Jezus. Jezus zegt dan ook in Lucas 14, datzelfde hoofdstuk, als je een toren bouwt, je hebt dat vast wel eens gelezen, dat gedeelte, als je een toren bouwt, dan moet je ook van tevoren bedenken van, kan ik dat volbrengen? Kan ik het betalen? Kan ik het bekostigen? Heb ik materiaal genoeg? Want het is immers bespottelijk als je begint en je moet het als een half afgewerkt stukje laten staan. Dan zal iedereen zeggen, die mens is begonnen met bouwen, maar kan het niet eens afmaken. Had hij van tevoren ook wel eens mogen bedenken en bekijken of hij het wel afmaken kon. Hè? Maar hij kan het nou niet afmaken. Dat is een dommerik. Die had beter moeten nadenken, die had eerst eens wat goed moeten gisteren zitten rekenen of het allemaal uitkomt. Maar nu is hij te laat, ja, nu staat daar, de boel heeft zijn centjes erin uitgegeven en ja, nou ja, wat zal er van worden? Wat zal er van worden van dat half afgemaakte werk? Of een koning die gaat strijden, zegt de Heer Jezus dan, tegen een vijand en die heeft zelf maar een wat kleinachtig leger en die vijand een veel groter leger. Ja, die moet ook wel eens van tevoren eventjes zich achter de oren krabben van, is dat wel verantwoord dat ik mijn soldaten daar ga wagen? Om die strijd met die vijand aan te gaan. Moet ik dat wel doen? Moet ik niet liever vrede sluiten met die tegenstander? Proberen het tot een akkoordje te brengen. Hè? Misschien is dat beter dan dat ik me in oorlog begeef, want mijn leger is lang niet groot genoeg. En dus daar moet je ook van tevoren overwegen en overdenken. Van kan dat eigenlijk wel gebeuren? Is dat wel een verantwoorde zaak? En zo zegt de Heer Jezus, zo moet je ook van tevoren overdenken wat de gevolgen zijn als je achter de Heer Jezus aangaat. Hij is degene die zwerven moest op aarde. En als je achter hem aankomt, dan moet je ook een beetje zwerven op aarde. Dan wordt de herder geslagen en de schapen die worden verstrooid. En ja, daar moet je wel rekening mee houden dat dat dan gebeuren kan. En Jezus zegt op een andere plaats, als je je kruis niet op je neemt en achter mij aankomt, dan neem je het kruis op je. En anders kun je mijn discipel niet zijn. Het kan lijden met zich meebrengen. Om de waarheid. Om de gerechtigheid. Om de getuigenis van Christus. Je wordt er een vreemdeling door op deze aarde. Dat is zeer zeker het geval, gemeente. Als je de Heer Jezus wilt leren kennen en je kent hem, je mag hem kennen, dan weet je daarvan dat je hier niet meer thuis bent. En dat je niet overal meer mee kunt doen. Dat is gewoon, je komt er gewoon echt wat buiten te staan. Dat ervaren we tot op de dag van vandaag toe, he, iedere christen, iedere ware christen die met Christus leeft, die wordt dat wel gewaar dat hij niet altijd even serieus wordt genomen. Dat er ook wel eens een beetje wat minzaam naar hem wordt gekeken van, nou ja, jij, ik weet ook niet wat er met jou aan de hand is. Je komt in de hoek te zitten waar de slagen vallen. De vreemdelingschap. Als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook u haten, zegt de Heer Jezus. En ja, daar moet je dan wel tegen kunnen. Want anders kun je er beter niet aan gaan beginnen. De Heer Jezus wil ons niet weghouden van hem vandaan, hoor. Begrijp mij niet verkeerd. Maar de Heer Jezus wil ons wel laten voelen dat er een prijskaartje aan hangt. Dat het geweldig rijk en zegenrijk is achter hem aan te komen. Maar dat het ook hier in deze wereld je wat kosten zal. En dat het niet de makkelijkste weg is. Het is het smalle pad dat je gaat. En niet de brede, de gemakkelijke weg. Ieder christenmens wordt dat gewaar. En ja, wat deze man dus gedaan heeft. Hè, velen denken hij is heen gelopen, hij is weggegaan. Nou, ik zei al, dat weet ik zo correct niet. Jezus heeft hem slechts voorgehouden, en daar gaat het om in dit gedeelte, in dit hele gedeelte. Slechts voorgehouden, weet wat het inhoudt. Besef dat. Je gaat niet achter iemand aan die in luxe hotels verblijft. Maar je gaat achter iemand aan die geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Terwijl vossen holen hebben, vogels nesten, de zoon des mensen heeft niets, daar ga je mee achteraan. Hè? En je zult daar allicht ook iets van meekrijgen van de smaad die hem treft, zal er ook iets vallen op jouw hoofd. Weet dat van tevoren. Hè? Dus volgen waar gij ook heen gaat, dat is prima. Maar weet dat dat heengaan ook is door onbezaaide akkers. En door daad, door diepe daad. Dat is het prijskaartje dat Gods kind maar al te graag ervoor over heeft. Om bij Jezus te zijn, om achter Jezus aan te komen, dan heb je dat maar al te graag voor hem over, want de schrift die weet ervan, als je om Christus wil gesmaad wordt, dan ben je juist zalig. Dat is zalig als je dat doen mag. Hè. Dat zal de wereld niet zo zien, maar Gods kind mag dat toch zo beleven, dat daar een heerlijke vreugde in zit. Als de mensen kwaad van je spreken om Christus wil, als je lijden mag om zijn naams wil, de apostelen van hun handelingen waren verblijd dat ze om de naam van Jezus maaltijd hadden mogen lijden. Ze waren gegezeld bij het Sanhedrin, nou ze voelden best wel die striemen op hun rug. En toch ze keken elkaar aan en zeiden wat een voorrecht. Wat een voorrecht dat we dat voor onze meester hebben mogen over. Uit dankbaarheid. Kijk, als je er zo in staat, dan kun je gerust achter Jezus aangaan. Maar Jezus, die vertelt het ons wel even. Dus weet wel waar je aan begint. Hè. Komen achter Jezus aan is geen kleine, het is ook niet een makkelijke zaak. En dan komt de tweede. En daar zegt Jezus zelf tegen, volg mij. Net zoals hij dat zei tegen Levi de tollenaar in het tolhuis. En tegen zijn discipelen bij de zee. Volg mij. En ze lieten alles achter zich en ze gingen achter Jezus aan. Volgen is trouwens een woord uit de herderswereld. Volgen, dat doen schapen achter de herder. Hoe weet je dat je een schaap bent? Dat je hem volgt. Mijn schapen volgen mij, zegt Jezus. Dat is het kenmerk van een schaap. Die horen mijn stem en ze volgen mij. volgen, dat is een herderswoord, een schaapwoord, een kuddewoord. En Jezus zegt hier tegen iemand die hij tegenkomt, Jezus zegt het hier zelf, hè, die andere die bood zich aan, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Maar deze die wordt door Jezus in de navolging geroepen. Hè. De herder werft hier nog zijn kudde. Hè. Dat heeft de Heer Jezus steeds gedaan toen hij op deze aarde was. Hij heeft zich een kudde vergaderd en hij doet het nog. Hij vergadert nog schapen uit kudde die van die stal niet waren, niet uit het Joodse volk. Die moet ik ook toebrengen, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Dus hij roept nog steeds volk. Zolang als hij zijn kudde nog vergadert, en daar is hij nog steeds mee bezig, uit alle volkeren nu, zolang als hij nog schapen toebrengt uit die andere stal, de stal van de heidenen, ja dan kunt u er nog bij. Volg. Nee, en volg hij is dicht achter hem aankomen. Volgen kun je natuurlijk ook op kilometers afstand, dat weet ik. Maar dat is geen volg. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt echt zijn voetstappen drukken. Zo dicht mogelijk bij hem blijven. De kudde mag zich niet van de herder vervreemden. Die moet niet uitwaaieren over een groot gebied. Nee, die moeten in de buurt, binnen het bereik, het beroep van de herder blijven. Die moeten kunnen beroepen. De schapen moeten zijn stem nog kunnen horen. Als ze verder weg zijn, dan zijn ze zeker in de gevaren. Zo, hè? Dus het is dicht bij hem blijven, dat is hem volgen, hè? Zijn voetstappen drukken. En deze tweede man, die dus door Jezus zelf geroepen wordt om te volgen, ja, die heeft eerst wat anders te doen. Sta mij toe dat ik eerst mijn vader ga begraven. Nou, wij zouden zo zeggen, gemeente, dat is tot alleszins billig. Het is zelfs gebod, zou je zeggen. Je zou zeggen, dat is gewoon een gebod om dat te doen. Want ja, als kind, eert uw vader en uw moeder, dan moet je er goed voor ze zijn en dat je dan bij de begrafenis aanwezig bent, hè, dat je daar ook iets aan doet, hè, aan de dingen voor regelt. Dat is niet meer dan normaal, dat is kinderplicht. Nou, gemeente, natuurlijk, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik kan mij niet voorstellen dat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen dat dat anders is. Hè? Want dat is in heel Gods woord, wordt dat ons geleerd, hè? Dat je een eervolle begrafenis aan iemand gunt. Hè? Hoe dan ook, aan wie dan ook, hè? Dat je daar een eervolle begrafenis aan gunt. Dat is het minste wat je doen kunt. Hè? Zeker als het je eigen vader is. Hè? Dus je zou zo zeggen, nou als die man vandaag gestorven is in Israël, werd men altijd dezelfde dag nog begraven. Dat is trouwens nog steeds zo. Op een warm land natuurlijk, vergeleken met ons. Nou, dan kan dat ook nog wel eventjes. Hè? Voordat de Heer Jezus weer verder is getrokken. En als hij alvast een eindje verder is getrokken, kan hij hem nog wel makkelijk inhalen. Nou, dan kan hij toch nog wel eventjes gaan om zijn vader te begraven, al eer hij Jezus volgt. Ja, gemeente, natuurlijk is dat zo. Maar het moet natuurlijk niet een excuus worden om het op de lange baan te schrijven. Hè? Want er staat niet dat die vader al gestorven was. Het kan ook maar zomaar zijn dat hij oud is en een stuk ziek is. En dan weet je niet hoe lang het gaat duren. En ja, als je dan zegt, van sta mij toe dat ik eerst mijn vader begraven. Ja, maar wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Dat kan nog wel maanden duren. Dat kan nog wel een paar jaar duren. Isaac dacht ook al dat hij ging sterven, nietwaar? En ik ging zijn zoon zegenen. Esau wilde die gaan zegenen. Ik zeg, Jacob, en ik wilde Esau gaan zegenen. He, dat dacht hij ook, want hij dacht dat zijn dagen ook geteld waren. Maar 20 jaar later, als Jacob terugkomt uit Paddan Aram, bij Laban vandaan, dan leeft vader Isaac nog. De dood kan veel dichterbij zijn dan we denken. En dat is vaak het geval, dat de dood veel dichterbij is dan we denken. Maar de dood kan ook veel verder af zijn nog dan dat wij denken. Dat leert dus het voorval van Isaac wel. 20 jaren later is Rebecca gestorven, daar lees je niks meer van. Die kon hem ook niet meer terugroepen. Maar Isaac leeft nog. Dus je kunt nooit weten, als je dan zegt van laat mij toe de eerst mijn vader begraven. Ja, ja, uitstellen. Uitstellen. Het kan ook zomaar een smoes worden. Van ja, ik heb er nu op dit moment nog niet zo zin in. En ja, wij zijn allemaal wel nogal tamelijk bij de hand. Laat ik het maar zo zeggen, tamelijk bij de hand. In het bedenken van, ja, van nu nog maar eventjes niet. Wij zijn handig in het stellen van verkeerde prioriteiten, zullen we maar even zeggen. En de een zal zeggen, ja, dan gaat het dan niet over je vader. Hè? Maar ja, de een zal zeggen, ik moet eerst mijn studie afmaken. En weer een ander zal zeggen, ja, eerst moet ik mijn hypotheek afgelost hebben. En weer een ander zal zeggen, ja, nou ja, als ik getrouwd ben, ja, dan zal ik het gaan doen. Of als mijn kinderen de deur uit zijn, nu moet ik mijn kinderen grootbrengen, dan, als die er dan de deur uit zijn, dan krijg ik er wel gelegenheid voor om dat te gaan doen, hè. Dan. Van uitstel komt gewoonlijk afstel. Dat weet je wel. Uitstel komt gewoonlijk afstel. Hè? Dus het kan heel serieus zijn. Sta mij toe dat ik mijn vader begraaf. Hè? Nou, als dat inderdaad op dat geval, op dat moment gebeuren moest, diezelfde dag nog, kan ik mij eigenlijk niet voorstellen dat de Heer Jezus hem dat niet toegestaan zou hebben. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar ik denk dat er toch een beetje iets in zit van de boot afhouden. De boot nog eventjes wat afhouden. Hè? Niet direct er gereed voor staan. Niet direct er warm voor lopen. En als je het dan voor je uit gaat schuiven, dat is een heel gevaarlijke zaak. Er zijn er wat mensen hè, die met goede voornemens de weg naar de hel geplaveid hebben. Hè? Met goede voornemens die ze nooit hebben uitgevoerd. Hè? Later, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar. Ja, maar wanneer komt dat volgend jaar? En komt er nog een volgend jaar? Hè? Die vraag kun je je ook nog stellen. En dat van Jezus, dat kan niet wachten. Hè? Dat kan niet wachten. Jezus kan niet wachten totdat jij eens klaar bent. Want Jezus gaat naar Jeruzalem toe. Om daar die exodus te volbrengen. Hij gaat naar Jeruzalem toe omdat hem daar de opneming wacht, de verheerlijking wacht aan het einde van de baan. Jezus heeft haast. Die kan niet op één volgeling gaan zitten wachten totdat hij eens klaar is. En totdat zijn vader misschien eindelijk na weken of maanden is overleden is en begraven is. En dat hij dan nog met Jezus alsnog kan optrekken. En het is nu of nooit. Het is nu of nooit, lieve mensen, zo is het. Eigenlijk, hè. Al die smoesen van ons, die uitvluchten, die uitstellingen, het is nu of nooit. En dat laat Jezus hem heel dringend voelen. Want Jezus wijst hem, en dat is, daar zit hem de kracht van zijn antwoord. Jezus wijst hem op zijn roeping. En wat is die roeping? Nou, ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. Dat is zijn roeping. Hij moet Jezus gaan volgen om een getuige te worden. Een getuige van hem. Een getuige van het evangelie. En dat woord verkondigen dat er staat. Hè, verkondig het koninkrijk Gods. Dan staat er in het Grieks, de grondtaal, staat er een woord dat betekent eigenlijk door en door verkondigen, al maar door en grondig verkondig het koninkrijk van God als een echte gezant, als een echte bode van de Heer Jezus Christus. Nou, daar waren de discipelen ook toegeroepen, hè, om boodschappers te zijn van het koninkrijk der hemelen. Als deze mens wordt uitgenodigd door de Heer Jezus om zich in dat gezelschap te voegen bij de kudde, dan wordt hij dat met een opdracht. Verkondig door en door, almaar door, het koninkrijk. God Jezus zelf verkondigde dat koninkrijk, dat het nabij gekomen was, dat het naar de mensen toe was gekomen. De koning zelf. En deze leerling, deze discipel, die volgeling, die moet dat ook gaan doen. Verkondig het koninkrijk Gods. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Volg mij, verkondig het koninkrijk van God. Want dat is het voornaamste. En wat het voornaamste is, dat moet het zwaarste wegen. Ja, en die vader dan, die nog begraven moet worden, wanneer dan ook, die vader dan, ja, daar zegt de Heer Jezus iets over wat ons heel cryptisch in de oren klinkt. Laat de doden hun doden begraven. Dat klinkt ons een beetje cryptisch in de oren. Wat betekent dat nou? Wat staat er nou dan? Laat de doden hun doden begraven. En de doden kunnen toch niet iemand meer begraven? Dat kan toch niet meer? Als je zelf al dood bent, kun je toch niet een ander begraven? Dat kan toch helemaal niet? He, dus dat is het cryptische wat de Heer Jezus in zijn antwoord legt. Maar gemeente, het is helemaal zo moeilijk niet. Helemaal niet. Want met de doden, met die eerste doden, bedoelt de Heer Jezus zij die Christus nog niet kennen, die nog geestelijk dood zijn. Dood in de zonde en in de misdaad. En dat zijn alle mensen van nature die de Heer Jezus niet kennen. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden, zegt de vader van de verloren zoon. Hè? Hij was dood. Ja, inderdaad, hij was dood toen hij weg was. Toen was hij echt dood. Toen hij daar in dat vergelegen land zo goed doorbracht. En zijn vader niet meer had. Toen was hij inderdaad dood. Hij kwam pas tot leven toen hij terugkeerde. Hè? Nou. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, heeft de Heer Jezus ook gezegd. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat zijn dus de geestelijke doden, die zullen de stem van de Zoon van God horen. En ze zullen tot leven worden gewekt. Wij zijn van nature dood. Als we niet zijn stem nog hebben horen klinken in ons leven, dan zijn we nog dode zondaren. Die het leven niet hebben, want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het, lieve mensen. Zo simpel is het. Een kind kan de was doen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En is dus een dode. Nou, dat kunt u toch allemaal wel begrijpen, nietwaar? En Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Degenen die gestorven zijn, die moeten natuurlijk worden begraven. Laten zij dat dan maar doen. Laat dat maar aan hen over. Want jij hebt iets beters te doen, zegt de Heer Jezus tegen deze man. Jij hebt iets beters te doen. En daarmee zegt de Heer Jezus niet dat het begraven van een vader verkeerd is. Dat dat zonde is. Maar hij zegt tegen deze man, jij wordt nu geroepen tot een beter werk dan het begraven van een vader. Betere werk is, ga heen, verkondig door en door en door het evangelie, want dat brengt mensen namelijk tot leven. Is niet zo? De verkondiging van het evangelie is een, ja, dat is een groot werk, dat is een goed werk. Je moet niet denken dat prediking iets, een hobby is van de dominee of zo. Die man moet ook wat te doen hebben. Dat doet hij graag. Nou ja, goed. Prima dan. Laat hem maar preken. Hobby van de dominee. Maar zo is het niet. Ik preek niet omdat het mijn hobby is. Ik doe het wel graag, maar dat wil niet zeggen dat het mijn hobby is. Wij doen dat omdat het het middel is waarvan we weten dat het tot leven brengt. Het evangelie is een levend woord, levendmakend, krachtig om dode zondaren op te wekken als ze de stem horen in het evangelie van de Zoon van God. Dan zullen ze leven. Daarom is het zo belangrijk om dat te gaan doen. Achter de Heer Jezus aan te komen. En boodschapper te zijn van Hem. Dat is veel, veel belangrijker. Veel nodiger zelfs. Dan het begraven van een dood. Hè? Daar legt Jezus de spits van zijn antwoord. Doden begraven, dat is slechts dienst aan de dood. Dat moet ook allemaal best gebeuren. Er moet een draagt elkanders lasten zijn natuurlijk, ik weet het, dat is goed. En daar is ook niks op tegen, daar geven we ook helemaal niks op af. Die mensen die daar werken, die doen belangrijk werk. Maar ik zeg u dat het werk wat ik doe belangrijker is. En dat zeg ik niet uit hoogmoed of brutaliteit. Maar dat zeg ik omdat de prediking van het evangelie, dat maakt mensen levend. Hè? Dat heb ik bij de Del nog nooit gezien. Dat er iemand levend werd door het begraven van de doden. Dat heb ik daar nog nooit gezien. Dat kan niet. Hè? Dat hebben wij ook niet te verwachten. Maar door de prediking van het evangelie worden dode zondaren opgewekt tot een nieuw leven. Hè? Door de kracht van Jezus' opstanding, van zijn kruis en van zijn opstanding gebeurt dat. En dat mag in het evangelie verkondigd worden, doorgegeven worden aan dode zondaren. En wat is dat een belangrijk werk, beste mensen. Daar ligt de spits van Jezus' antwoord. Jij hebt iets te doen wat nog belangrijker is dan het begraven van je vader. Jij hebt het evangelie van God te verkondigen. En weet je wel wat dat betekent, hè? Dus kom maar gauw met me mee. Kom maar gauw met me mee. Er staat ook hier niet wat die man geantwoord heeft, wat die man gedaan heeft. Maar ik houd het erop voor mijn gemeente dat de Heer Jezus hem meegenomen heeft. En dat hij meegegaan is om het evangelie te verkondigen. Al is het alleen maar daarom dat de Heer Jezus zegt van doden moeten hun doden begraven. Maar zij... Hij maakt een onderscheid tussen die doden en zij gaan heen en predikt het koninkrijk Gods. Hè? Dus hij spreekt hem aan als zijnde zelf een levende. Zij predikt het koninkrijk Gods. Hè? De doden moeten hun doden begraven. Maar hij maakt een onderscheid voor deze man. Hij zegt, gij zijt geen doden, gij zijt een levende. En dus heb je ook het woord des levens te verkondigen. En dat is het voornaamste wat je in het koninkrijk van God kunt doen. Hè? Daar wil God zijn zegen aan verbinden. We mogen toch ook vertrouwen dat hij dat tot op de dag van vandaag doet. Als je dat vertrouwen niet had, ik heb het al eens vaker gezegd van deze kansel. Ja, dan ging het er vandaag nog. Als ik niet meer zou vertrouwen dat God dat evangelie nog gebruiken kan om dode zondaren leven te maken, dan heeft het geen zin meer. Dan kan ik beter bonen gaan doppen. Of appels gaan schillen voor mijn vrouw. Dan kan ik dat beter gaan doen. Want dan heeft het geen zin meer om te prediken. Nee, het is niet de hobby van een dominee. Het is levend maken. Werk niet omdat ik iemand levend kan maken. Maar omdat God dat gebruikt. Om in te werken in de harten. En daar leven te brengen in de zielen. En als het goed is, weet u daar ook van. En anders bent u nog een dode. Laat dan de doden begraven. Maar het koninkrijk Gods, daar gaat het van anders. Daar gaat het om het leven. Daar gaat het om het leven. Wil dat altijd goed bedenken, lieve mensen. Het koninkrijk Gods, dat is een zaak van leven. Een levende zaak. En ja, dan is er nog een derde ook. Ik heb nog even de tijd. Dan is er nog een derde ook. En die zegt uit zichzelf ook weer, ik zal u volgen. En net zoals die eerste, ik zal u volgen. Hij zegt er alleen niet bij waar gij ook heen gaat. Hij zegt gewoon alleen maar simpelweg, ik zal u volgen. En misschien aangespoord door de voorbeelden van die andere twee, dat zou best kunnen. Maar dat laat ik rusten. Maar hij zegt er wel wat bij. Hij maakt er wel een voorbeeld. Deed de eerste niet, hè? Die zei, waar gij ook heen gaat, nu. Ik zal u volgen. Deze derde man die zegt, ik zal u volgen, maar eerst toch nog even iets anders. Laat mij toe dat ik heen ga en afscheid neem van degene die in mijn naam zijn. Dus u wil niet iemand gaan begraven, maar eventjes gedacht. Eventjes thuis gedacht. Dat kan gevaarlijk zijn, lieve mensen. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Want als je nog gedag moet gaan zeggen, dan zou het best wel kunnen zijn dat daar mensen tussen zitten die op je inpraten, waar begin je eigenlijk dan? Heb je de kolder in de kop gekregen dat je dat gaat doen? Blijf lekker bij ons. Niet aan beginnen, maar handen, niet fratsen. Niet doen, niet doen. En je mocht je nog eens gaan bedenken, dat zou het zomaar kunnen, hè. En je zegt, dit is hier zo gezellig, thuis. Ik blijf hier, ik doe het niet. Je kunt zomaar bepraten. En dat je toch blijft plakken. Op de plaats waar je was, in de stad van het verderf. En niet bij de kudde van Jezus begint te horen. Het kan zomaar gebeuren dat je blijft plakken omwille van de mensen blijft plakken die op je ingesproken hebben en die erin geslaagd zijn. Het is echt zo moeilijk niet hoor om daarin te slagen, hè, om iemand aan zich te binden en dat hij er maar van af zou zien. Hè. Je laat ons toch niet in de steek, weet waar je aan begint. Hè. Nou, je kent dergelijke uitdrukkingen ongetwijfeld wel. Blijf toch lekker bij ons. Jezus zegt, niet doen, niet doen, thuis afscheid gaan nemen. Ik weet overigens uit het Oude Testament een voorbeeld, en u kent die geschiedenis denk ik ook wel, dat iemand wel de toestemming daarvoor kreeg om dat eventjes te gaan doen, dat was Elisa. Elisa die aan het ploegen was op het veld met de runderen. En toen kwam Elia, zijn voorganger, die kwam met een profetenmantel en die wierp hem op. Nou, dat begreep Elisa heel goed wat hij daarmee bedoelde. En die zei toen, Elisa zei toen van, mag ik eerst afscheid gaan nemen van mijn thuis, van mijn vader en mijn moeder. En Elia stond het hem wel toe en dat kon kennelijk ook leiden, dat kon kennelijk ook leiden toe. Want hij kwam ook gelijk weer terug. En toen heeft hij daar alle schepen achter zich verbrand, zou je wel kunnen zeggen, van het boerderijleven. En want hij heeft de runder waarmee hij aan het ploegen was geofferd. En hij heeft het hout van zijn werktuig heeft hij gebruikt als brandhout. Alle schepen heeft hij daar achter zich verbrand en hij is Elia gevolgd. En hij is zijn dienstknecht geworden. Hij heeft stage bij Elia gelopen, nog lange tijd. Hij heeft stage gelopen. Bij de grote profeet Elia. En dat kon dus leiden dat hij nog eventjes terugging. Hè, en dat is ook goed gekomen. Maar het kan niet altijd leiden. Het kan niet altijd leiden. Want de Heer Jezus zegt in dit geval tegen deze man. Doe dat nou maar niet. Jezus kent iedereen. Hè. Hij kent ook deze man. Doe dat nou maar niet. Want Jezus ziet kennelijk gevaar van. Als hij dat gaat doen. Dan kan hij er wel eens van weerhouden gaan worden. En de Heer Jezus die gebruikt dan een heel prachtig beeld. Hè? Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet waar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Prachtig beeld uit de landbouw. Hè? Ziet u het voor u? Iemand is aan het ploegen met de runderen natuurlijk in die tijd op de akker. En hij loopt naast de runderen, het ploegen waar je op kon zitten, die had je die tijd nog niet. Hij liep naast de runderen en die moet hij dan natuurlijk wel in het rechte spoor houden, in het gareel houden, om recht te voren te kunnen trekken. En hij moet niet voortdurend naar achteren zitten kijken. Want als je te veel naar achteren kijkt, ja, dan gaan dan houd je voor je de zaak niet in de gaten. En dan gaan die runderen misschien wel juist uit het spoor. En dan krijg je kromme voren achter je. En dan kun je nog zo vaak naar achter kijken van, oh, kromme voren, kromme voren, kromme voren. Maar die worden daar niet recht van. Die worden daar echt niet meer recht van, hoor. Dus niet naar achter kijken. Naar die kromme voren die er misschien zijn. Hopelijk heb je die voorkomen. Maar kijk nou voor je, want dan maak je er geen kromme voren bij. Want zodra je achter je zit te kijken, dan gaat het voor mis. Dat is wat Jezus hier zegt. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en naar achter ziet, hij steeds naar achter ziet. Wie er om me ziet, om me ziet, om me ziet, die krijgt hem niet, zegt een kindervertje. Wie er om me ziet, om me ziet, om me ziet, die krijgt hem niet. Dat is zachtjes gelegd. Ik weet niet of de kinderen dat nog doen, maar wij vroeger wel. Wij weten dat zo. Al wie er om me ziet, om me ziet, om me ziet, die krijgt hem niet. En zo is het hier ook een beetje. Hè? Als je steeds aan het omkijken bent, dan, ja, dan gaat het niet goed. Dan gaat het uiteindelijk niet goed. Dan maak je kromme voor. Paulus zegt ook zoiets, hè, in zijn brief aan de Filippenzen. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Hè. Dus Paulus keek ook niet steeds terug naar zijn voorgaande leven. Heb ik dit of dat allemaal goed gedaan? Nee, hij richtte zich op het koninkrijk van God. Hij strekte zich naar hetgeen wat voor hem is. Ik moet natuurlijk ook even denken aan Lot, die uit Sodom ging. Hij aarzelde, hij draalde, hij drentelde. Maar gelukkig waren daar die engelen die zeiden mee, 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 mee. Zijn vrouw niet. Zijn vrouw die ging met het hart in Sodom. Zij keek naar alles wat ze achterliet. Ze betreurde hetgeen wat achter haar was. En ze werd mevrouw gedaan. Gedenk aan de vrouw van Lot. De Heer Jezus zegt ook met het oog op de wederkomst. Als je dan op je akker bent, ga niet in je huis om iets op te halen. Doe dat niet. Denk je niet tot hetgeen wat achter is. Want je moet je wenden naar hetgeen wat voor is. Die grote dag gekomen is wat Jezus aan de wolken, in de wolken verschenen is. Hè? Die grote dag komt en dan moet je niet meer achterwaarts kijken, niet meer hangen aan deze wereld. En nog een mooi voorbeeld daarvan. Orpa. Orpa die ging terug naar haar volk en naar haar god, in tegenstelling tot Rut. Zij zag naar wat achter haar was. En Psalm 45 ten overvloede, wil ik ook nog even noemen. Waar tegen de bruid van de koning wordt gezegd: vergeet uw afkomst, uw maagschap, uw vaders huis. En wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. He, daar moet je niet meer aan denken, koningin. Maar je komt uit een ander land vandaan. Maar laat dat nou achter je dan. Laat dat nou achter je. Want je bent nu de bruid van de koning. En ja, dan moet je vergeten je vaders huis en wat u voorheen dierbaar en beminnenswaardig scheen. He, nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. He. Kleef niet aan deze wereld. Sta niet stil en zie niet om. Strek je naar hetgeen voor. Want als je naar de wereld blijft kijken, dan zou die wereld je wel eens kunnen vasthouden en inpakken. En daarom zegt de Heer Jezus tegen deze man: sla nou de hand op de ploeg. En kijk niet steeds achterom, hè, van wat was, van wat heb ik achtergelaten, hoe is het gegaan. Nee, kijk nou niet steeds achterom, hè, want dan blijf je in het achterom hangen. Maar zie voor je of je de rechte voeren maakt. De rechte voeren naar het einde van de akker. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet dat het geen achter is, is bekwaam om rechte voeren te trekken. Bekwaam tot het koninkrijk. God, ga dan terug naar je zwangershuis, naar je huisgezin, om eerst afscheid daar te nemen van degene die in je huis zijn. Ik roep je, en je zegt, ik volg u, dat heb je immers gezegd, ik zal u volgen. Nou, doe het dan ook, hè. Doe het dan ook, en niet eerst nog dit, en eerst nog dat. Geen uitvluchten, geen smoesjes, hè, zoals ook die anderen, die naar voren wel eens gedaan zou kunnen hebben, met zijn vader begraven, hè, ook dingen uitstellen. Niet doen, hè, want je kunt wel eens blijven plakken. Dat is hier, in het derde geval, de bedoeling, hè. En dan ben je dus niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Je moet de wereld verlaten. Als je van Christus wilt zijn. De wereld verzaken met al wat in je is. De wereld van de zonde, jazeker, hè. Denk maar aan Levi de tollenaar, die moest het tolhuis achter zich laten. Dat was de wereld van de zonde. Daar gaat het hier niet direct om. Maar wel, die wereld die moet je achter je laten. En strekken naar het koninkrijk van Christus. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Vergetende hetgeen achter mij is. En wij strekkende naar hetgeen voor is. Ja, ik naar dat licht. Naar de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zo zul je Jezus volgeling wezen. En ik zei het al, hij roept nog steeds schapen erbij. Weet wat je doet. Verzin geen uitvluchten. En hang niet aan deze wereld, want dan ben je niet bekwaam tot het koninkrijk van God. Amen.